tot 6 graden zuidenbreedte. Van 54 tot 58 graden westerlengte. Tussen het blauw van de Atlantische Oceaan en de toegankelijke Tumuk-Humak-gebergte, dat de waterscheiding vormt met het Amazonebekken, gevat tussen de brede waterstromen der Corantijn en Marowijnen, die ons van Brits en Frans Guyana scheiden, rijk aan ontzaglijke bossen, waar de groenhaard, de barlak, de kankantri en de kostbare bruinhaard groeien, rijk aan brede rivieren, waar reigers, wiswisies, ibissen en flamingo's hun broedplaatsen vinden, rijk aan natuurlijke schatten, aan goud en bauxiet, aan rubber, suiker, banaan en koffie. Arm aan mensen, armer aan menselijkheid. Suriname, ons vaderland. Suriname, zoals de Hollanders het noemen. Nederlands 12e en rijkste, nee, Nederlands armste provincie.
Wij weten door Hartzink hoe het er in die dagen op de wilde kust uitzag. Daar woonde destijds een volk van inheemse die heer en meester waren in hun eigen rijk. Wat dreef de witte naar deze wilde kusten? Welke roeping bezielde hen? Welke tijding, welk geluk? Welke beschaving hadden zij aan het vrije en gelukkige volk te brengen? Kwamen zij, de eerste Spanjaarden die onze kust bezochten, aan Guyana de zegeningen brengen van autodafe en inquisitie? Brachten zij in naam van Christus de verdraagzaamheid over die Spanje destijds toonde tegen Joden en Moren, of de witte beschaving van het rad, de brandstapel en andere torturen? Was dit de rechtstitel van hun invasie, of kwamen zij slechts in het geel en rood van hun vlaggen de boodschap brengen dat goud altijd met bloed gekocht wordt? Wij laten de feiten het antwoord geven.
Cornelis Gerard Anton de Kom werd op 22 februari 1898 geboren in Paramaribo. De Kom was een decoloniaal schrijver en verzetstrijder die tijdens de Tweede Wereldoorlog meevocht aan de bevrijding van Nederland. Hij werkte bij tal van linkse en nationalistische organisaties en werd door de Nederlandse kolonisten in Suriname strak in de gaten gehouden. Hij woonde van 1921 tot 1932 in Nederland en ging eind 1932 met zijn gezin naar Suriname. Vanwege de angst voor zijn politieke activiteiten werd hij op 10 mei 1933 Suriname weer uitgezet. Zijn boek Wij slaven van Suriname verscheen een jaar later, in 1934, en vanwege de politieke druk op hem werd hij in gecensureerde vorm uitgebracht. In 1940 sloot de Kom zich aan bij het Nederlandse verzet en schreef onder andere artikelen voor De Vonk, zowel het communistische verzetsblad als het revolutionair socialistisch blad. Er waren twee versies van De Vonk. Op 7 augustus 1944 werd hij gearresteerd en overgebracht naar de Scheveningse gevangenis. En later die maand werd hij overgeplaatst naar Kamp Vught. Uiteindelijk is hij op 24 april 1945 overleden in Kamp Sandborstel, onderdeel van concentratiekamp Neuengamme.
Dag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Project Diaspora. Ik ben Simone Zeeveuk en deze podcast is een initiatief van Richard Covey en mij. Tijdens de voordracht van net hoorden we bij mijn parktheaterdirecteur Ernestine Convalius, samen met schrijver, dichter en performer Pelumi Adeyemo, die een stuk lazen uit Wij slaven van Suriname, het bekende boek van verzetsheld Anton de Kom. Gedurende de aflevering blessen zowel mevrouw Convalius als Pelumi ons nog een paar keer met passages uit het boek. Deze Anton de Kom special is de eerste van een serie afleveringen die we opnemen in samenwerking met het meest geweldige theater van Nederland. Huis van unapologeticness, unbotheredness, vreugde, verbeelding en verzet. Het Amsterdamse Bijlmerpark Theater. En om deze opnames van september 2020 te plaatsen in de context van het moment, willen we iets schetsen over de situatie, of de week waarin we leven. En we leven deze week in een week van schrijver, journalist en medeoprichter van Lilith Magazine. En een van onze lievelingspersonen, Clarice Cargard. Clarice is momenteel het zeer ongewenste middelpunt van een rechtszaak die aantoont wat er gebeurt als je als high-profile zwart persoon een meer dan terechte discriminatiezaak aanspant. Op de website van Lilith Magazine staat haar statement te lezen. En de dames van Fufu en Dadels hebben een fundraiser voor Clarice opgezet. En wij van zowel Project Diaspora als het Belmer Park Theater staan achter, naast, voor en met Clarice.
Haar statement is ook te horen op Spotify. Zowel in het Nederlands en het Engels. Dus echt de moeite waard om even terug te luisteren.
En daarnaast is het ook de week van een van de personen hier aan tafel. De week van Ernest Hinnekom-Valius. Onze directeur en gast. En ze kijkt heel verrast. Maar ik weet zeker dat ze met heel veel flair iets gaat vertellen over de prijs die zij in ontvangst mocht nemen. Het theaterfestival.
Aha, ja. Ja, gek, hè? Het is net alsof het al een beetje is weggezakt. Maar het was een heel bijzonder moment. En ACT, dat is de organisatie die opkomt voor de belangen van acteurs. En ik heb dus de ACT Award ontvangen. Omdat ik al bijna 22 jaar toch bezig ben met het creëren van een podium voor acteurs. Dat doe ik natuurlijk helemaal niet alleen. En dat zou ik ook niet kunnen. Dus ik heb het echt in ontvangst genomen, ook namens ons team, namens al die programmeurs van de afgelopen 22 jaar. Maar ik was heel erg verrast en ze hebben het ook echt, ze hebben mij zo voor de gek gehouden. Manoushka Breveld is sinds kort voorzitter van deze organisatie. En zij heeft mij onder valse voortwenselen naar het theater gebracht, samen met Norali Beyer. Norali Beyer was de eerste voorzitter van Krater. En Krater is de voorloper van het Bijlmer Park Theater. Maar ik ben er echt wel blij mee. Het duurde even anderhalve dag voordat ik ervan kon genieten, maar ik geniet nog steeds.
Gelukkig. Nou, we horen u straks verder nog met meneer Roy Wijks en de heer Anne Reder over de Lozon. Maar als last but not least ligt deze, en dat ligt een beetje in het verlengde van wat we het vandaag over gaan hebben wat betreft standbeelden en straatnamen. Is er deze week ook iets belangrijks gebeurd in de publieke ruimte van de Belmer. Namelijk, bij het Sophie Redmondplein is een foto van haar onthuld. Dus de mensen die nu bij het Sophie Redmondplein lopen, kunnen een korte biografie van haar lezen en zien haar afbeelding daar bereiken. Erg belangrijk voor iedereen, maar vooral de bewoners van de Belmer en het Sophie Redmondplein. En het is gebeurd op 18 september en het was haar 65ste sterfdag.
Mooi, mooi, mooi. Ja, we zitten hier met verschillende generaties. En allemaal mensen die zich bezighouden met het decoloniseren van van educatiesystemen en van de herinneringscultuur in Nederland. En ook met jou van zet je in. Zou je iets over jezelf willen vertellen?
Ja, ik heet Shona. En we zijn dus met twee klasgenoten ben ik dus een burgerinitiatief gestart. En daarbij wilden we dus eigenlijk dat discriminatie en racisme verplicht op scholen werden besproken. Zodat kinderen die dan nu opgroeien ook echt bewust opgroeien. En ook echt doorhebben wanneer iets racistisch is. Of wanneer ze zelf misschien last hebben van vooroordelen of het ontdekken bij hunzelf. Toen uiteindelijk is die petitie is heel hard gaan rollen. En toen heeft een Tweede Kamerlid die heeft het toen ontdekt en die heeft er een motie van gemaakt. En dat was een soort van de shortcut naar de Tweede Kamer toe. En die motie is aangenomen, dus de politiek gaat er nu ook echt actief mee aan de slag om het curriculum te veranderen. Ja,
cool. En wat is sindsdien eigenlijk allemaal op je afgekomen?
Dat is bizar eigenlijk. Ja. Heel veel. Ik denk dat het ook voor mezelf was ook heel fijn, omdat ik ook echt mezelf heel erg heb ontwikkeld. Mm. Ook in mijn eigen visie op dit onderwerp. En het heel veel leuke mensen ontmoet en heel veel vette initiatieven gezien. Ik hoop dat dat ook niet gaat stoppen, maar ik moet dus wel studeren, dus het gaat wel iets minder worden. Maar ik blijf er zeker ook mee, actief mee bezig ook.
Ja. Mooi, mooi.
Ja.
Mag ik weten hoe oud je bent?
18. Ah, ja.
Zo. En wat ga je studeren?
Ik ga film studeren aan de HKU.
Cool.
Ja, dus dat is ook een soort van manier van storytelling, waar je toch wel echt wel invloed mee kan uitoefenen, ook zeker bij dit onderwerp, denk ik.
Zeker. Ja.
Ja. Ja, ook filmmaker. Ja.
Daarom ging ik het doen.
Ja. Ja, leuk.
Precies.
En vet.
We hebben je hard nodig in de Nederlandse filmwereld. We hadden het net al doen. Even. Ja, no pressure, want we hebben al een geweldige petitie afgeleverd. Maar
neem je tijd.
Ja. Precies. Maar weet dat we wel zitten te springen om een hele goede film. En we weten dat jij dat
nice. Ja, dat gaan we best doen.
Dan gaan we beginnen met drie veteranen, drie community heroes. Die zich al sinds de jaren 70 inzetten voor representatie, social justice en mentale vrijheid. We hoorden net al even de andere filmmaker in ons midden. Meneer André Reder, die naast filmmaker ook ondersteuner van bewoninitiatieven in de Bijlmer is. Sociaal werker en een van mijn lievelingsmensen. Meneer Reder, ben ik iets vergeten in de biografie?
Nou, zoals ik mezelf introduceerde net, er is nog een heleboel.
Wilt u nog maar... twee dingen van die heleboel?
Je bent vervelend. Wat moet ik nog delen? Ik ben een broer. Ik heb een hele geweldige relatie met mijn twee broers. En ik ben vriend en oom van geweldige vrienden en vriendinnen en neven en nichten. Ben ik ook nog. En ik hou van dansen.
En hij kan ook geweldig dansen, maar misschien is dat iets voor een andere podcast. U kan echt heel mooi dansen, dat kan ik me nog herinneren. Ja.
Oh,
ja.
Echt waar? Oké.
Okay. Mm-hmm. Dat is een andere podcast.
Oké.
Naast u zit meneer Roy Wijks, activist, adviseur sociaal domein en schrijver. En jullie hebben samen een heel erg mooi werk uitgebracht, Op zoek naar Papa Koenders. Zou jullie daar kort iets over kunnen zeggen?
Kijk, Op zoek naar Papa Koenders had ik daar... is ook wel op zoek naar iets van de geest van het Surinaamse volk. En ook naar de geest van jezelf als deel van het volk. Dat heeft ons ook mij ook de inspiratie gegeven om dat met alle inzet en ook ideeën en zo ook te doen. En wat ook bijzonder is, is natuurlijk van... hoe wordt erop gereageerd? En een van mijn meest bijzondere reacties is dat ik toen had uitgebracht. En ik was in Kraaiennest een zaterdag geweest bij een van de events van de Surinaamse organisatie die ik kende. En daar mocht ik iets over dat boek zeggen. Ik mocht even presenteren, zal ik zeggen. En een aantal exemplaren verkocht. De maandag daarop was ik in Kwaku. Omdat ik apinti-drum les kreeg van een bekende Surinaamse apinti-drummeester. En ik was dus in het kokkelgebouw. En op een gegeven moment kwam dus een van de mensen die die zaterdag bij mij te kok kwam, liep op me af. En begon me te omhelzen. En ik kende hem, hij was namelijk bode bij het stadsdeelkantoor. Maar ik kende hem niet zo, dat hij mij kwam omhelzen. Dus ik merkte, hey. En toen zei hij van, ja... voor mij ben je excellentie. En ik zei nog, nee, ik ben Roy Wijks. Van het veld. Nee. Voor mij ben je excellentie. En ik begreep uit hoe hij sprak dat het ging om het boek. Dat het hem zo geraakt had. En je zag ook in zijn ogen iets van een emotie. Dus, maar ik raakte ook een beetje geëmotioneerd natuurlijk. Want ja, het raakte je wel. En toen pas besefte ik eigenlijk van God... zonder te weten, dit hebben we dan voor sommige mensen betekend. Met het boek, dat boek eigenlijk ook een zelfstandig ding wordt, los van jezelf. En eigenlijk, het wordt eigenlijk eigendom van, ja, misschien wel van de gemeenschap. Mm-hmm. Dus dat vond ik, dat is wel een bijzondere ervaring geweest.
Mooi. Ja, zou je toch even voor de luisteraar die nog niet van Koenders heeft gehoord, van die bestaan, even zeggen wie hij is.
Ja, Koenders, ja. Kijk, Koenders is een onderwijzer die leefde in de 20e eeuw, voornamelijk, en die zich ingezet heeft voor de waardigheid en de waarde van het Sranang. En de waardigheid van de Surinamers en de Afrikaanse Surinamers in het bijzonder. En dat heeft hij gedaan door samen met vrouw van Pohama een blad uit te geven, Futuboy. Dat heeft hij zo'n 10 jaar gedaan. Waarin hij ook opkwam en kritisch de Nederlandse koloniale onderdrukking, ook in het onderwijssysteem, bekritiseerde. En daar iets anders tegenover stelde. De waardigheid, de trots, de rijkdom, de schoonheid van het Sranang. Maar ook de waardigheid van de Surinaamse mens.
Dank u. En het is een aanrader. Ik heb hem zelf ook. En hij is heel mooi gesigneerd door jullie. En het is een heel waardevol boek. En naast jullie zit mevrouw Comvalis, die we al even hebben gehoord. Jullie strijdkameraad in een loze tijd. Mensen die goed naar de archieffoto's kijken, zien daar af en toe een dame met een bekende lach, bekende flair en een gigantische afro. Mm-hmm. En dat is onze directeur. En we hadden jullie gevraagd of jullie een korte presentatie wilden geven over de Lozon en hoe Anton de Kom jullie heeft geïnspireerd. Dus Floor, George.
Oké, nou we doen het graag. En in deze podcast baseren we ons op het boek Anton de Kom, Zijn strijd en ideeën. En dat is uitgegeven door uitgeverij Saranambuku, samengesteld door het Anton de Kom Abraham Beer Instituut. En hierin zijn teksten opgenomen van de conferentie over zijn strijd en ideeën. En die conferentie hebben we georganiseerd als Lozon in het Anton de Komjaar. Dat was dus 1988.
De Lozon, landelijke organisatie van Surinaamse organisaties in Nederland, werd in 1972 opgericht door verschillende socialistische Surinaamse studentengroepen. Later werd de organisatienaam omgedoopt tot SAWO, Sranansema Abiwan Oso. Surinamers hebben een huis. Wij, Ernestine Comvalius, André Rieder en Roy Wijks, werden vanaf begin van de 70er jaren in de vorige eeuw leden van deze organisatie.
Wij streden tegen het kolonialisme van Nederland in Suriname en de uitbuiting door multinationals daar. En we waren solidair met de strijd tegen de imperialistische overheersing door Amerika en andere Europese landen, van landen en volkeren in de hele wereld. Maar ook waren wij van de Lozon solidair met de arbeidersstrijd in Nederland en de hele wereld. Na de komst van duizenden Surinamers naar Nederland, rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, verbonden wij ons met onze landgenoten in de wijken en pensioens. En kwam meer de nadruk te liggen op de strijd tegen racisme en politiegeweld, voor goede huisvesting en in verschillende opzichten strijd voor gelijke rechten voor de Surinaamse gemeenschap hier. Altijd in solidariteit met andere gemarginaliseerden.
De Lozon, later SAWO, trouwens, volgens mij is het in 1973 opgericht, als ik me goed kan herinneren.
Je hebt gelijk.
Het speelde in Nederland, dus die Lozon, SAWO, die speelde in Nederland een cruciale rol in de opvang en begeleiding van nabestaanden van de slachtoffers van SLM-vliegramp in Suriname in 1989. Dit, ja, omdat de hulpverlening, ook de Nederlandse regering, deze mensen links liet liggen.
Zeer bekend is de Lozon ook vanwege onze strijd en acties tegen de militaire dictatuur in Suriname en de moorden en mensenrechten schendingen door Desi Bouterse en de zijnen, door wiens toedoen in 1982 15 mensen van de democratische oppositie in Suriname werden gemarteld en vermoord en velen in de Binnenlandse Oorlog onschuldig om het leven zijn gekomen. De organisatie werd in 1994 opgeheven na een strijd samen met de Surinaamse gemeenschap en anderen van meer dan 20 jaar.
Een belangrijk initiatief van de Lozon was, zoals eerder al is gezegd, het initiëren van het Anton de Komjaar in 1988. Dat deden we ook in samenwerking met de vereniging Ons Suriname. Dit ging gepaard met allerlei activiteiten, zoals eerder genoemd de actie voor het benoemen van het Anton de Komplein in de Bijlmer, het aanbieden van een petitie aan het parlement voor eerherstel van Anton de Kom, het houden van een conferentie en nog veel meer. En we deden heel veel onderzoek naar het leven en de strijd van Anton, wat uitmondde in een conferentie en publicatie van het eerder genoemde boek Anton de Kom, Zijn strijd en ideeën. In 1920 besloot Anton de Kom vanuit zijn geboorteland Suriname naar Nederland te komen. Alhoewel de migratie van Surinamers naar Nederland nog geenszins die proporties had aangenomen zoals rond de onafhankelijkheid in 1975, was de Kom geen eenling. In die twintiger jaren van de 20e eeuw waren er meerdere Surinamers die de overtocht naar Nederland waagden op zoek naar een betere toekomst. Sommigen maakten de reis als verstekelingen, want het Suriname van toen, in de greep van het koloniaal wanbeheer en multinationals, Met armoede als dagelijkse zorg voor de gewone mensen, arbeiders en plantagewerkers, kon hen weinig toekomst bieden. De Kom trof in Nederland herkenbare armoede onder de witte arbeiders en een arbeidersbeweging die een bittere strijd voerde tegen loonsverlaging en erbarmelijke leefomstandigheden. De Surinamers maken in die jaren kennis met de strijd van andere volkeren. Indonesië, toen een kolonie van Nederland, was ook in de Nederlandse arbeidersbeweging een belangrijk onderwerp. Surinamers, waaronder Anton de Kom, steunden de acties voor vrijlating van gearresteerde Indonesische nationalisten van de vereniging Perhimpunan Indonesië hier. Maar ook steunden ze de opstand van Europese en Indonesische matrozen van de panzerkruiser Zeven Provinciën tegen loonsverlaging die bloedig werd neergeslagen door de Nederlandse koloniale overheid. Surinamers waren actief ook in de solidariteitsbeweging voor vrijlating van de Scottsboro Boys, de 9 zwarte jonge mannen die in de Verenigde Staten valselijk beschuldigd waren van het verkrachten van 2 witte vrouwen. Hen wachtte de doodstraf. Over de hele wereld werden er campagnes opgezet tegen deze legale lynchpraktijken en voor vrijlating van de onschuldige jongens, waarvan de jongste nog maar 13 jaar oud was. Anton de Kom heeft op verschillende bijeenkomsten voor de Scottsboro Boys opgetreden als spreker. En ook informeerde hij het publiek, de arbeiders, over de strijd tegen slavernij en kolonialisme in Suriname zelf. Maar ook andere Surinamers, zoals meneer Manhoef en meneer Godfrey, traden op als sprekers voor vrijlating van deze Scottsboro Boys. En die enorme solidariteit uit alle delen van de wereld leidde uiteindelijk tot de vrijlating van de 9 jongens. Er waren ook Surinamers betrokken bij de activiteiten van de Liga tegen imperialisme en voor nationale onafhankelijkheid. Voor deze Liga trad in Nederland Anton de Kom bij verschillende gelegenheden op als woordvoerder.
En intussen rukte het fascisme op en was de vervolging van Joden in Duitsland reeds op grote schaal begonnen. En we doelen op de jaren 30. Ook onder de Surinamers hier groeide het besef van dit grote gevaar. In dit verband willen we het belangrijke werk van de Bond van Surinaamse Arbeiders in Nederland noemen. Een revolutionaire antifascistische organisatie in de jaren 30. Met het blad Surinamers in Nederland heeft deze bond er vooral in de tweede helft van de 30e jaren werk van gemaakt om iedereen op te wekken voor de strijd tegen het opkomend fascisme. In de Bond van Surinaamse Arbeiders in Nederland waren Surinamers actief zoals Jantje Telegraaf, Wilhelm Does, August Sunkaar en Hendrik Smit. Prins Kaya hielp met de colportage van het blad Surinamers in Nederland. Ook de bekende Nederlandse, later Surinaamse kunstenares Nola Hatterman was verbonden aan die bond. Zij maakte onder andere tekeningen voor het blad van de bond. En ze was bevriend met Anton de Kom. In 1936 maakten zij beide deel uit van een Surinaamse afvaardiging op een internationale anti-imperialistische en antifascistische conferentie in Parijs. En op de conferentie hebben ze een belangrijke ontmoeting met de Surinamer Otto Huiswoud en zijn vrouw Hermine Huiswoud-Dumont, die toen woonachtig en werkzaam waren in Parijs. Otto Huiswoud, die op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten emigreerde, was een van de eerste zwarte pioniers van de Amerikaanse communistische beweging. Huiswoud wordt afgevaardigd in de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de Comintern, de toenmalige internationale organisatie van die communistische partij. Otto Huiswoud wordt een bekend internationaal organisator van de arbeidersbeweging en reist veel in die hoedanigheid. Hij is naar Jamaica, Guyana, Nederland, Zuid-Afrika, Trinidad geweest. Hij wordt ook redacteur bij het internationale tijdschrift The Negro Worker. In juni 1934 verschijnt in dit tijdschrift een artikel van Anton de Kom met als titel Starvation, Misery and Terror in Dutch Guyana. Daarin beschreven de Kom de honger, de armoede en de grote werkloosheid in het koloniale Suriname. Ook schreef hij over het massaprotest in 1934 tegen zijn gevangenneming en verbanning en het bloedig neerslaan van dit protest door de koloniale regering. En zo, gedreven door de wereldwijde strijd van de volkeren tegen imperialisme en fascisme, ontmoeten deze twee strijdbare Surinamers elkaar daar in Parijs. Otto Huiswoud en Anton de Kom. Dan gaan we even door naar het verzet. Want toen Hitler Duitsland Nederland binnenviel en bezette, was het voor de Surinamers, die voor de oorlog al mobiliseerden tegen het fascisme en tegen die verzoenende houding van de Nederlandse regering ten opzichte van dat fascisme, ja, voor hen was het al duidelijk wat hen te doen stond. Dus die leden, die namen op verschillende wijze deel aan het verzet tegen die Duitse bezetter. In de Tweede Wereldoorlog stond Anton de Kom in de voorste rijen van de volksbeweging tegen het regime van honger, terreur en moord. En in zijn deelnemen aan het ondergronds verzet bleef hij zijn geoefende pen gebruiken om te schrijven voor vrijheid, voor onafhankelijkheid, voor de arbeidersklasse, voor democratie. Door verraad werd hij in Den Haag door de nazi's gearresteerd voor zijn strijd tegen onrecht en onderdrukking. Hij werd op transport gezet naar Nazi-Duitsland. Anton de Kom zou dit keer niet terugkeren. De verhoren, slavenarbeid, honger, kou en andere verschrikkingen in de concentratiekampen als Sachsenhausen en Neuengamme beroofden de Kom van zijn levenskrachten. Kort voor de bevrijding in 1945 stierf deze onvergetelijke zoon van ons volk. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden vlak bij het krijgsgevangenschap St. Bostel en zijn stoffelijke resten zijn bijgezet op de erebegraafplaats in Loenen. En zelfs in de concentratiekampen droomde Anton van Suriname, zijn geliefd vaderland. Daarover sprak hij met de Surinamer Chris van de Montel, ook een verzetstrijder die gevangen was genomen en Anton de Kom ontmoette bij het kamp Sachsenhausen. Chris was actief in het verzet. Hij was stropdassensnijder van beroep. In Amsterdam had hij een ateliertje. Hij zette zich persoonlijk in voor het verdedigen van vele medeburgers die door de nazi's en de Nederlandse fascisten vervolgd werden. Hij nam onderduikers in huis, hielp met het zoeken van onderduikadressen en zocht voor verschillende noodlijdende mensen bonkaarten. Van de Montel nam ook kinderen van wie de ouders gearresteerd waren in huis. Het gezin van de Montel werd het slachtoffer van verraad. Hij zou de concentratiekampen overleven, maar zwaar getekend blijven. Ernstig ziek, verzwakt door tuberculose, kwam hij terug in Nederland. Chris van de Montel, deze lotgenoot van de Kom, stierf in 1967 op 64-jarige leeftijd. Hij laat ons met Anton de Kom en alle andere Surinamers die metterdaad streden voor de vrijheid en menselijkheid een waardevolle erfenis na. Hun onbaatzuchtigheid, moed en strijdvaardigheid zijn voor ons, de generaties na hen, een enorme inspiratie. Ons diepe respect voor hen is het respect voor het leven. Deze Surinamers, onze ouders en grootouders, vervullen ons met trots. Hun offers, hun bloedvergieten, maakt van Nederland ook ons land. Mogen hun daden voortleven in onze harten.
Eerherstel voor Anton de Kom. 1988, het jaar van de 90ste geboortedag van Anton, werden de Lozon, later SAWO, uitgeroepen tot Anton de Komjaar. In dit jaar werd ook volledig eerherstel bepleit, tegen de criminalisering van het verzet en de strijd van Anton de Kom. Op 10 mei 1933 is Anton de Kom verbannen uit Suriname na maandenlange gevangenhouding door het Nederlands koloniale bestuur. Een verbanning die onderdeel vormde van de algehele onderdrukking van verzet onder ons volk door het Nederlands koloniale bestuur. De sociale omstandigheden die de Kom in Suriname aantrof waren miserabel. Werkloosheid, ziekten, honger en rechteloosheid. Vanaf zijn aankomst in Suriname werd Anton de Kom onder toezicht gehouden en zijn bewegingsvrijheid was minimaal. De Kom wilde een beter leven voor zijn volk. De koloniale machthebber besloot hem te arresteren. Hij werd officieel verbannen uit Suriname. Anton de Kom werd in afwachting van zijn uitzetting in de gevangenis opgesloten. En zo werd de strijd en het verzet van de Kom door de Nederlandse regering gecriminaliseerd. Tijdens een vreedzame demonstratie voor zijn vrijlating werd met scherp geschoten. Er vielen 2 doden, C. Murray en S. Mohabir. En er raakten 23 mensen gewond. Ook in Amsterdam was er protest. Daar bestond de voetbalvereniging Paramaribo. Toen deze landgenoten hoorden van de arrestatie van de Kom in Suriname, namen ze op het voetbalveld een resolutie aan voor de vrijlating van de Kom. Voor de Kom, die onrechtmatig verbannen is uit zijn geboorteland naar Nederland, kwam geen einde aan zijn politieke vervolging. Overal waar hij sprak of optrad in Nederland, werd hij in de gaten gehouden door de veiligheidsdienst. Verschillende keren werd hem verboden het woord te voeren. De Kom werd slachtoffer van een officieus beroepsverbod en kwam niet aan werk. Met alle sociale gevolgen van dien voor hem, zijn vrouw en hun 4 kinderen. 1988, 55 jaar later. Het realiseren van eerherstel voor de Kom wordt de drijfveer achter een brede mobilisatie van landgenoten en vrienden van Suriname. 2400 personen en organisaties vragen in een petitie aan de Staten-Generaal, de Eerste en Tweede Kamer, van het Koninkrijk der Nederlanden eerherstel voor Anton de Kom. Onder hen bekende Surinaamse persoonlijkheden uit de wereld van kunst en cultuur, familieleden van de Kom, vertegenwoordigers uit het antifascistisch verzet en hun organisaties, diverse jongerenorganisaties, vakbondsmensen en vooraanstaande progressieve en democratische politici. De campagne voor eerherstel vindt haar voorlopig hoogtepunt in de aanbieding van de petitie op 10 mei 1988. Voor het eerst wordt de Nederlandse volksvertegenwoordiging gevraagd officieel afstand te nemen van het onrecht jegens de Kom en het Surinaamse volk. In de petitie staat onder meer: wij doen een dringend beroep op u om nu, 55 jaar na de Komsverbanning, het recht te doen zegevieren en te besluiten tot eerherstel voor Anton de Kom. Wij vragen u te verklaren dat de arrestatie en verbanning van Anton de Kom onterecht waren en er bij de regering op aan te dringen hetzelfde te doen. Aan de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Ondergetekenden vinden dat Anton de Kom, die opkwam voor de vrijheid van zijn land en volk op 10 mei 1933, onterecht door het toenmalige Nederlandse koloniale bestuur uit Suriname naar Nederland is verbannen. Anton de Kom, die in 1982 postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend kreeg, is in 1945 in het Duitse concentratiekamp Neuendamme gestorven. In de strijd voor de vrijheid van Nederland en de mensheid. Wij doen een dringend beroep op u om nu, 55 jaar na de Komsverbanning, het recht te doen zegevieren en te besluiten tot eerherstel van Anton de Kom. Wij vragen u te verklaren dat de arrestatie en verbanning van Anton de Kom onterecht waren en erbij de regering op aan te dringen hetzelfde te doen. Wij, dat zijn dus meer dan 2400 mensen die hiermee dus deze petitie dus ondersteunen. En ik wil het hierbij aan u overhandigen. En met de woorden, laat het dus niet bij deze overhandiging blijven, maar dat u dus ook wat we naar voren hebben gebracht overbrengt aan de Tweede Kamer, aan meneer Dolman. En dat het dus ook aan de orde gesteld wordt. In 1982 kreeg Anton de Kom officieel het Verzetsherdenkingskruis, toegekend voor zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze erkenning dient hem ook toe te komen voor zijn grote bijdrage in de bevrijdingsstrijd van zijn Surinaamse volk tegen het Nederlandse kolonialisme, voor vrijheid en vooruitgang. Zijn wettelijke verbanning uit Suriname door de Nederlandse overheid is daarmee in strijd. Het realiseren van de eis voor eerherstel van de kom, het officieel afstand nemen van zijn onterechte arrestatie en verbanning door Nederland, zal een overwinning zijn voor de vriendschap tussen het Nederlandse en Surinaamse volk. Vriendschap die zijn bron vindt in de grote vrijheidsliefde van onze beide volkeren. Vriendschap die in het verleden zo krachtig is gebleken. Die onbeerlijk is, nu en morgen.
Ik was benieuwd, jullie hebben keihard gevochten voor erkenning voor Anton de Kom. Nu is hij decennia later opgenomen in de kanon van Nederland. Hoe was dat voor jullie?
Ik vind het geweldig.
Ik was
meteen met de deur in huis te gaan.
Het was voor mij een hele emotionele ervaring. Ja. Ik heb vanmorgen alle tranen gelaten toen ik je programma las. Want ik dacht, laat me het nu doen, want anders ga ik hier verstikken en dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Behalve de redenen die duidelijk zijn, dat de erkenning voor de strijd en de waarde van dit boek. Weet je, het enige boek vanuit het zwarte Surinaamse perspectief over het slavernijverleden van Nederland. Heeft het ook voor mij persoonlijk het boek een belangrijke rol voor mij gespeeld. Eigenlijk door zijn... Ik ben opgegroeid in de kolonie. En ik was behept met al die minderwaardigheidscomplexen waar de teksten die Stine heeft voorgelezen het over heeft. Dus toen ik dit boek, en het was nog niet eens een boek, het was een soort roofdruk gestenseld, las, was dat voor mij echt een... En ook de onthullingen over de wreedheden van het, weet je, de slavernij van Nederland in Suriname, dat was... Voor mij, het was een cruciaal moment voor mij in mijn bewustwording en bevrijding van die koloniale mentaliteit. Okay. Trouwens, een vervolg daarop was mijn kennismaking met papa Koender. Daarom heb ik me toen ook samen met Roy en Jure daarvoor ingezet. Ik zie dat ook als een soort vervolg van, weet je, in betekenis voor de emancipatie van ons. Van...
Zeker, ze zijn helemaal in het verlengde van elkaar, zeker weten.
Hoe oud was u toen u het voor het eerst las?
Bij slaven?
Ja.
Tussen 18 en 20 jaar zo.
Ja, 71 toen. Ja, ik was pas naar Nederland gekomen. Ja, en Judith de Kom was toen degene die zich heel erg inzette voor de erkenning van haar vaders werk en zo. Dus zo heb ik Anton de Kom leren kennen. En binnen de Loosom waren we daar ook mee bezig. Maar ik was, zeg 1972, zeg 74, toen was ik 20.
En jullie, meneer Wijks en mevrouw Kompalius, doen jullie het voor het eerst lazen?
Oei. Ja, ik denk rond die tijd, ook aan die leeftijd, ja. Ik geloof niet dat ik het eerder heb gelezen, nee. Nee, rond die tijd, ja.
Wat mij bij... is gebleven toen van het boek, was ook dat hij schrijft ook over vrouwen. Hè? En ze hebben namen gekregen. Hè? Siri, Flora. En hij maakte het verhaal ook beeldend. Dus het is historie, maar het is geen historie die je vanaf een afstand leest. En oké, dan heb je de feiten op een rij. Je ziet als het ware die jonge vrouwen vluchten. Je ziet hoe de Marons in het binnenland hun dorp oprichten, maar teruggaan om anderen weer te halen. Hè? Ineens ontdek je van, wacht even. Dus ze hebben legers uit Engeland en Nederland gehaald om te vechten tegen deze Marons. En ze hebben hen alle verslagen. Weet je, dus er gebeurt zoveel met je als jonge vrouw wanneer je dat leest. Dus dat vergeet je nooit meer. De eerste keer vergeet je nooit meer.
Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang geduurd voor ik mijzelf geheel van de obsessie bevrijd had, dat een zwart persoon altijd en onvoorwaardelijk de mindere moest zijn van iedere witte. Ik herinner mij hoe het zusje van een mijner vrienden niet met haar eigen broertje wandelen wilde, omdat zijn huidskleur een schakering donkerder was dan de haren. Ik herinner mij Hoe trots wij als kleine jongens waren wanneer witte schoolmakkers zich verwaardigden ons bij het knikkeren de stuiters af te winnen. Dezelfde Europese jongens die zich verheven voelden om ons ooit in hun huis te ontvangen. En het scheen ons billijk toe. Zozeer had de geschiedenis der schoolboekjes ons het stempel der minderwaardigheid opgedrukt. Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het zelfbeeld der Surinamers op te wekken en voorts onjuistheid aantonen van de vredesbedoelingen der Hollanders ten tijde van slavernij.
Ik had hetzelfde en ik vond het een heftig boek om te lezen. Ik was denk ik ook 18, misschien 20. En ik moest hem wel eerst even wegleggen. Omdat de wreedheden die er worden beschreven, die komen natuurlijk wel binnen. En het liet me echt heel anders kijken naar hoe in de geschiedenisboeken, en daar willen we ook graag met jullie straks over praten, hoe de geschiedenisboeken van Nederland praten over het slavernijverleden. Los van dat het alleen maar eigenlijk gaat over wat heeft Nederland gekost dan wel opgebracht, is eigenlijk geen ruimte voor de levens van de slaafgemaakte personen. En dit is een boek wat echt spreekt tot de verbeelding. En wat je echt laat nadenken over wat betekent het om tot slaaf gemaakt te zijn. Niet dat wij dat ons ooit kunnen voorstellen, maar het leed wat mensen hebben moeten doormaken. En de vernederingen, maar ook de triomfen van mensen die keihard terug hebben gevochten. Dus het idee van de Nederlandse regering is op een gegeven moment tot inzien gekomen en heeft het maar afgeschaft, want ze waren zo menselijk. Werken als dit boek, die gaan daar echt tegen in. En gezegd van mensen hebben keihard gestreden voor elke vrijheid die ze hebben gekregen. En ik vond dat een belangrijke les uit het boek.
Dus ik was ook heel erg onder de indruk toen het boek laatst weer opnieuw werd uitgegeven. En dat men heel serieus ging kijken ook wat is de literaire waarde van het boek. Het heeft eigenlijk een hele eigen vorm ontwikkeld. Literaire vorm om over de geschiedenis te schrijven. Ja. En ja, ik weet niet, het vervult je hart met trots. Omdat we weten dat hij het in het geheim moest schrijven, dat het verboden werd, het was een vlugschrift. Nou ja, en dan zie je nou die waarde, die waardering die het nu heeft, de plaats, en dat nu in het onderwijs het onderdeel is van de kanon. Ja, daar mogen we best bij stilstaan, daar ben ik ook blij.
En het was een bestseller.
Ja.
Enkele weken geleden.
Ja, ja, ja.
En ook heel veel jonge mensen op die booklaunch en zo. Mm-hmm. Dus ook de belangstelling, zeg maar, intrinsiek. Ja. Dus niet alleen maar van dat je het op je leeslijst kan krijgen, maar dat het ook, ja, dit is echt de voorloper.
Want een wit meisje jaren geleden, en ik zal nooit vergeten wat ze zei, die zei ook dat het slavernijverleden van Nederland is op de een of andere manier ook geheim gehouden voor de eigen witte bevolking. Ja. En die ontdekt het nu door, weet je, de effecten van onze strijd, door de opstand van de Black Lives Matter beweging. Weet je, er gaat een wereld voor ze open. Ja. En ze willen weten.
Een paar willen het weten, ja.
Een aantal willen het weten, ja.
Een bescheiden groep. Maar er is altijd ruimte voor groei, gelukkig.
Ja.
En wat is volgens jullie de impact? Want nu hebben we een Anton de Komplein, waar wij als Belmer Park Theater aan gelegen zijn, laat me het zo zeggen. Wat is volgens jullie de impact van het vernoemen of het hernoemen van pleinen naar decoloniale helden? Al dan niet met standbeeld.
Ik denk een gevoel van erkenning. Maar ook een gevoel dat daardoor je onderdeel bent. Dus het werkt ook richting inclusie. Omdat je iets van jou als persoon wordt erkend, een belangrijk aspect, ook vooral door eigen inspanningen en strijd, en wordt deel eigenlijk, wordt publiek zichtbaar, wordt ook emotioneel zichtbaar, en het wordt ook een deel van een bepaalde praktijk. Dus het wordt, bijna kan je zeggen, het wordt op een emancipatorische manier wordt het genormaliseerd. Van hey, hij hoort erbij en wij horen er dus ook bij.
Ja, ik vind eigenlijk dat al die koloniale beelden, publieke tekens, verwijderd moeten worden. Want als ik bij mezelf naga, ik ben ermee opgegroeid. Alle koloniale misdaden, wandaden in die persoon, of zijn gewoon verheerlijkt en als normaal beschouwd. En daar ben ik mee opgegroeid. We moeten het omdraaien. Het verzet tegen die misdaad, dat moeten wij op een voetstuk plaatsen. Dat moet ons inspireren. En mensen zeggen, ja, maar zo wist je de geschiedenis uit. Nee. Want als ik Anton de Kom een standbeeld voor hem opricht, bij het verhaal over dat standbeeld, horen de misdaden waar hij tegen vocht. Mm-hmm. Dus die misdadigers zullen we met dat standbeeld van Anton de Kom echt niet vergeten.
Mm-hmm. En er zijn nog musea, hè? Dus...
En kelders van musea.
Vooral
in die kelder. Het is wel mooi hoe je het zegt. Je adresseert eigenlijk het verleden door het wel te veranderen. In plaats van...
Je vertelt het hele verhaal, maar via het verzet ertegen.
Ja, en ook via een perspectief waar je pretendeert tegen te zijn. Want iedereen is nu tegen slavernij en kolonialisme. Ja. Dat is normaal. Maar als je op onze beelden en publieke ruimtes afgaat, dan is dat misschien...
Ik zou wel willen toevoegen dat het belangrijk blijft dat regelmatig programma's zoals wat jullie nu hebben vandaag, zo'n podcast over in dit geval Anton de Kom, een andere keer een andere held, dat wel belangrijk blijft. Ja. Want op een gegeven moment kunnen het gewoon dode standbeelden worden, waar iedereen voorbij vliegt. Ja. En het is van belang om het verhaal levend te houden.
Wat voor mij ook telt, is toch, het is toch een deel van een erkenningsproces. En dat komt niet vanzelf. En door dat hele proces en dat beeld stelt het dus de hele erkenningsorde in dit land ter discussie. En ieder kapitalistisch systeem heeft een erkenningsorde. Dus wat is belangrijk om erkend te worden en wat niet. En dat stelt de discussie, het doorbreekt het ook en het laat nieuwe perspectieven zien. En nieuwe ook morele waarden die daarbij nu op tafel komen. En die ook gemeenschappelijk worden, maar waar je ook voor moet strijden. Dus het heeft veel, het heeft toch ook nog een diepere betekenis over, wij hebben verandering gebracht in die erkenningsorde van wie is belangrijk, wie is held, wie is geen held. Ja. En dat zouden we misschien nog verdiepend nog verder moeten brengen samen ook. En ook in de gesprekken. Met witte Nederlanders, maar ook onder elkaar, van het belang hiervan. Want anders is het waar wat Ernestine zegt, dan kan het een beeld worden daar.
Ja.
Het kan zelf een toeristisch ding worden.
Ja.
Ja? Terwijl het natuurlijk om die andere dingen gaat, want dat brengt de maatschappij verder. Mm. En ook de erkenning verder. En de positie van ons en onze kinderen brengt het verder.
Mm-hmm. Een veelgehoord compromis daarin is het contextualiseren van die problematische beelden. Mm-hmm. Hoe eigenlijk vraag ik dit om nog een stapje inderdaad met u mee te denken van ter discussie stellen van die herdenkingsorde. Hoe zou je wat zou een tegenargument kunnen zijn tegen zoiets? Tegen het behouden van die koloniale beelden, omdat als je er een tekstpaneeltje bij doet, dan is het toch ook allemaal duidelijk. En dan
is het het is een kwestie. Dus ik zie het ook een kwestie van welke waarden. Dus onderzoeken welke waarden zijn daarbij gemoeid. En welke principes, zeg maar normatieve principes, liggen daaronder. Dat ter discussie stellen, dus op een dieper niveau eigenlijk.
Dat wil men voorkomen.
Dat wil men voorkomen.
Men zegt van, we plaatsen even een verhaaltje erbij.
Ja.
Dan hoeven we niet te gaan onderzoeken van, wat is nou eigenlijk waarom we er nog zoveel waarde aan hechten.
Ja.
En dat we dus dit gezicht van iemand die terreurdaden heeft, dat we dat moeten zien. Iedere keer als we voorbij rijden. Dus
Jullie gaven al even aan die presentatie van de generaties van de Kom vervullen jullie met trots. En ik denk dat we niet vaak genoeg credit geven aan de generaties voor ons. Richard en ik zitten in een generatie die ervan houdt om te doen alsof wij alles bedacht hebben. En alsof er geen leven was voor de hashtags. Dus echt bedankt voor alle strijd die jullie hebben geleverd. En voor het creëren van de voetstappen waar wij nu in mogen staan. En iemand die deze voetstappen geweldig bezet, zit bij ons aan de overkant van de geweldige Zet Je In campagne. En ik vroeg me af of jullie tips voor haar hebben. Tips voor jonge generatie die zeggen van wij beginnen ook een petitie en we zijn nu in gesprek met ministers. Het is allemaal spannend. Wat zouden jullie ze aanraden?
laat je niet inpakken. Want dat is wat gaat gebeuren. Dus de eerste stap is dat men, nou, dat je in ieder geval aan tafel zit. Dat is echt geweldig. Dat men er niet omheen kan. Geweldig. En dan, je zei het zelf al, als je kijkt naar die commissie die dat nu gaat doen, dan heb je zo je twijfels. Kijk of je ook vragen kunt stellen over wie er in de commissie, of je daar invloed op kunt uitoefenen. Dus ga, blijf kijken naar hoe kan ik invloed uitoefenen op elke stap in het proces.
Wat ik tegen je zou willen zeggen, blijf altijd verbonden met de groep waar je het voor doet. Want je behoort zelf tot die groep. Jij weet zelf als zwart kind in Nederland wat je wil horen in die geschiedenisles. En daarom doe je dit. En wat ik zo geweldig vond van de Black Lives Matter movement, toen ze werden uitgenodigd door de premier. Weet je, anderen hadden gezegd, oh, moet er blij. Nou, er zijn mensen die gezegd hebben, je moet blij zijn dat je bent. Dat is toch al een resultaat toe gaan. En ze hebben gezegd, nee, we willen eerst overleg met onze achterban. Van wat gaan we daar naar voren brengen? Weet je, en dat is een mooi voorbeeld, vind ik, waar ik heel trots op ben. Met blijf verbonden met de mensen waar je het voor doet.
En blijf samen goed voor jezelf zorgen.
Dat is ook heel een hele belangrijke.
Ja, zeker.
Maar dat
hebben
wij geleerd van ja, de nieuwe generatie.
Ja.
Oh, echt zo.
Mm-hmm. En jullie was niet bezig met zorg.
Zelfkeur, helemaal.
We waren bezig met strijd. Klaar.
We werken ons kapot.
Tot het einde. Ja. Voorbij het einde.
Ja.
Maar we hebben geleerd, we hebben, in ieder geval van de discussies van jullie, van ja, self-care is belangrijk, want je let dan op de toekomst. Ik bedoel, als je ziek bent of er niet meer bent, dan heb je ook niks aan.
Het is een strijd dus, van lange adem.
Het is een strijd van lange marathon, ja, yeah, in plaats van sprint.
Sona, superheld. Ja, dankjewel. Als je hiernaar zo luistert.
Ja.
Wat doet het met je of wat vind je ervan?
Ja, ik vind het echt heel mooi ook gewoon net om die hele presentaties te horen en om ook hoe jullie het vertellen. Dat zegt ook wel echt heel veel over wat er allemaal achter zit en met hoeveel energie jullie dit hebben gedaan. Dus dat is echt diepe respect ervoor dan is echt wat ik heb gedaan. Dat is echt, ja, valt dan helemaal weg. Ja, ja, een begin. Ja, ja. Ja, dat is mooi. Maar ik denk ook wel dat zeg maar in deze tijd, dat het, ja, kijk, in principe was het meer van wij hadden gewoon een mening en social media en de kans om een petitie te starten. En dan rolt het ineens door. Maar ik denk echt, ik vraag me nu ook echt af van als jullie social media hadden gehad en ook de aandacht die mensen er nu voor hebben, wat er dan was gebeurd, dat vraag ik me echt heel erg af.
Dat was Nederland al lang veranderd. Ja.
Dat is wel echt een hele goede vraag. Ja, ook omdat jullie... Maar ook omdat jullie het hadden over die, die protesten die jullie deden in solidariteit met internationale doelen en zo. Hoe was jullie contact met dat soort actiegroepen? Sorry, verschuif de aandacht even.
Ja,
het
is wel een ander onderwerp. Maar ja, we waren internationaal verbonden. Dus,
met post?
Wat zeg je?
Met post?
Met post? Nee, we hadden... Ja. Ja, ook.
Ja, met de post.
Met de post.
Ja. Zo communiceerden we.
Ja.
Met brieven ja, en telegrammen. En zo.
Ja. Maar we hadden conferenties, hè. Dus wij reisden.
Oh ja, we reisden. Ja, ja,
door
ja,
heel Europa hebben wij wel conferenties gehouden of bezocht. Dus,
kijk, waar we het over hebben in onze presentatie, die Liga tegen imperialisme, waar Anton de Kom ging praten en Otto Huizot. Dat was een internationale organisatie, want in die tijd, in een heleboel Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse landen, Aziatische landen, was er enorme strijd. Het waren allemaal koloniën. En dat was de periode dat er enorm gestreden werd voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid tegen dat imperialisme van die landen. Dus men ging zich internationaal verbinden. En die Liga is zo'n voorbeeld van die internationale verbinding. Hoe je een netwerk internationaal vormde.
Ja, dat waren, dat heb ik wel eens eerder verteld. Je had ook kampen, hè? Dus
jongeren,
dat heette antiracisme en antifascisme kampen. Ze waren ook heel leuk, hoor. Behalve, maar dat betekende dat je een week of twee weken... Ja, was je daar met mensen uit de hele wereld, maar ook uit Colombia of uit... ook guerrilla-strijders, alles, hè. en daar had je discussies met elkaar. Je presenteerde wat je land deed. Je presenteerde de stand van zaken. Je sprak ook over welke strategieën te voeren. Dus ja, verbinden betekent in denken, in schrijven, maar ook in ontmoeting.
Ja, interessant hoor.
Nou, over dat communisme, ja... Ja, sorry, nee. Oké, even, nee. Dat,
Jij
maakt een Facebookpagina aan, je zet een bericht of een oproep, en je krijgt duizenden, ik bedoel, uiteindelijk hebben jullie weet ik hoeveel, maar wij hadden dat niet, dus wij maakten pamfletten met het bericht, en gingen op de markt staan, om het uit te delen. Ja. Zo moesten wij mobiliseren.
Ook huis even aan
zo, huis. Huis aan huis over bij jou.
Arbeidsintensief. Ja, jeetje. Ja.
Ook wel een hele kwetsbare positie. Want ja. Je kijkt mogelijke tegenstanders waar wij alleen maar de comments zien, zeg maar. Ja, je recht in de ogen van. Ja. Neemt u een pamflet? Ja.
Nee, het is waar. Want ik lange tijd dat ik bijvoorbeeld mijn huisadres niet deelde. En ik merk dat ik nog steeds, niet op die manier, maar dat het voor mij niet een vanzelfsprekendheid is, ja. Dat soort zaken. Ja.
Steeds voorzichtig.
Op een gegeven moment hadden we ook schuilnamen.
Ja, we hadden schuilnamen ook.
Ja. Dus de veiligheidskwestie speelde toen ook aan.
Ja, alleen op een andere manier, maar ja.
Sonne, hoe is dat nu voor jou? Want je hebt een succesvolle petitie mee begonnen met je twee medestrijders. We zien het nu ook met Clarice, we hebben het gezien met Aquasi. Dat rechts Nederland is super creatief en goed georganiseerd als het gaat over de online bedreigingen. Hebben jullie daar iets van, hoe was dat voor jullie?
Nou, het viel op zich veel wel mee, omdat ik denk dat dit initiatief was redelijk positief, zeg maar. Het was niet heel erg vingerwijzend, het was niet heel erg confronterend voor mensen. Ik denk dat het juist heel erg, omdat het zo toekomstgericht is, is het denk ik ook wel iets wat iedereen ook wel wil. Dus natuurlijk zijn er niet iedereen, want er zijn natuurlijk ook echt wel mensen die hier heel erg op tegen waren. Maar dat was wel echt een minderheid. En dat was ook vooral onder de comments van NOS Stories of YouTube of zo. En dat is ook gewoon de ruimte voor die mensen. Maar voor de rest heb ik nooit, in real life heb ik nooit eigenlijk slechte reacties gehad. Alleen maar kritische vragen, maar voor de rest viel het eigenlijk heel erg mee.
Mm. Ik ben blij dat je bespaard is gebleven, echt waar. Ja. Daar maken we wel ons zorgen over. Want jullie zijn een groep jonge dames, ik bedoel, 18, 19. Dus je hoopt de generatie te besparen in ieder geval.
Ja.
Dus fijn dat je daar niks van mee hebt gekregen. Of minder van mee hebt gekregen.
Ja, je hebt ook de optie om het gewoon nu weg te klikken. Gelukkig. Mm-hmm. Want ik denk dat dat wel heel erg scheelt. Ik had één keertje de comments gelezen. En toen was ik echt voor een dag was ik er even af. Omdat ik ook echt dacht van, nou...
Ja,
ben
je goed van.
Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ja, je kan het gewoon heel snel wegklikken. Dus het is op zich het is echt prima te doen zo. Mm-hmm. Ja.
Filumi, hoe luister jij naar die ervaringen van Masha?
Hoe ik ernaar luister?
Ja, wat vind je ervan?
Ik vind het geweldig natuurlijk dat zo'n petitie aandacht krijgt van de minister. En dat de motie wordt ingediend en dat daar direct... dat mensen daar direct mee aan de slag gaan. Maar ik maak me dan uiteindelijk toch zorgen over de logistiek daarvan. Dan uiteindelijk, wie zijn degenen die daarover beslissen? Hoe gaat het onderwijs er dan uitzien? En dan merk ik dat ik toch niet zo heel veel hoop heb. Maar ja. Maar het geeft mij dan tegelijkertijd ook wel weer vertrouwen in dat er wel degelijk verandering kan plaatsvinden. En dat, ik denk dat ik wel uit, dat ik het gebeurde in de ophef tijdens de Black Lives Matter movement. En ik denk dan ook om die reden, om de media-aandacht ook, dat het dan zo snel een motie over is. Mm-hmm. En ik hoop niet dat de Tweede Kamer dan denkt, oh nee, we hebben dit gedaan. Dus hopelijk zakt het weer, kan het weer weggestopt worden. Want dat is juist niet wat je wil daarna.
Ja. Ook bijna alsof, ja, je wil dan ook eigenlijk bewaken dat je niet alleen maar die aandacht krijgt als er een grote, bijna
ja, precies, beweging, ja.
Aan zich belangrijk.
Ja, en ook niet te dankbaar voor zijn, want dat is hun werk ook.
Ja.
Om dit soort dingen aan te doen. Ja,
en uiteindelijk moet het denk ik ook een soort van mindset zijn bij iedereen die moet gaan switchen. In plaats van een soort van hogere macht die zegt, oké, we veranderen dit en dat. Maar gewoon echt dat iedereen ook bewust van wordt. Het moet echt uit de mensen zelf komen ook, in plaats van alleen maar uit de regering.
Ja.
Dus dat, ja, dat neemt gewoon tijd, denk ik. Of generaties misschien.
Ja, nou, ik wil toch in dit verband ook even zeggen. Wezenlijke maatschappelijke veranderingen zijn nooit gekomen vanuit een politieke partij. Het is altijd begonnen bij de mensen zelf, de grassroots. Ook in dit geval. Ik bedoel, het jarenlange verzet van onze generaties daarvoor, maar zeker ook van jullie generatie. En ook in de wereld met de Black Lives hebben een prachtig moment van druk gecreëerd, waardoor, denk ik ook, wat jullie gedaan hebben, resultaat kon bereiken. Maar je zult altijd van onderop gespitst en het moeten volgen.
Ja, precies.
En op welke manier zijn jullie benaderd, ook door specifieke politieke partijen, en met wat zijn jullie benaderd?
Nee, we hadden dus uiteindelijk die, of trouwens was een burgerinitiatief, trouwens in plaats van een petitie. Dus dat was dan iets officiëler, dus dan moest je echt handtekeningen en je woonplaats en alles invullen. Maar ja, als we dus daar 40.000 stemmen hadden, of handtekeningen hadden, dan moest dat verplicht besproken worden door de Tweede Kamer. Dus in principe zouden we ook op die manier heen kunnen gaan. Maar dus toen kwam er heel veel media bij kijken, omdat het in één keer zo groot was geworden. En toen was er een Tweede Kamerlid van de PvdA, was dat. En die had ons toen benaderd en die zei ook van, dit is wel belangrijk om dat nu te doen. Want er werd net, volgens mij, het curriculum werd sowieso gewijzigd voor die scholen. Dus dit was eigenlijk de juiste timing om het gelijk erin te stoppen. Want anders kon het misschien wel 2 jaar duren of langer. Dus ja, toen heeft zij ons benaderd en toen is die motie er ingekomen en die is aangenomen. Ja.
En als je kijkt naar het schoolcurriculum, zoals hoe het er nu voor staat.
Ja.
Zijn er lessen waarvan je denkt, ik vind eigenlijk dat racisme in alle lessen terug moet komen. Hè? Maar zijn er lessen waarvan je denkt, van deze lessen worden echt onderschat wat betreft de indoctrinatie over racisme? Hier komt het echt te weinig in naar voren, behalve geschiedenis en maatschappijleer.
Ja, te weinig in.
Mm-hmm.
Dus wat er miste.
Ja, is er een vak waarvan je denkt van, dit vak zou ik echt onder handen willen nemen?
Nou ja, ik denk dat het bij alles wel is. Ik denk inderdaad ook, als je bijvoorbeeld, alles is gewoon heel erg Europees georiënteerd. Dus als je überhaupt al kunstgeschiedenis neemt, dan leer je nooit wat over Azië of over Afrika of waar dan ook. En hetzelfde is ook met Nederlands, als je dan literatuur hebt, alleen maar Nederlandse literatuur. Terwijl, dat is gewoon bij alle vakken, is het gewoon heel erg zo gericht op Europees perspectief, wat ook logisch is. Maar in principe, weet je, we zijn niet meer een Nederland wat alleen maar gericht is op Nederlandse burgers en Nederlands werk. En ook, de wereld is zo geglobaliseerd dat ik echt denk van, we zouden toch ook eigenlijk wereldgeoriënteerd les moeten krijgen.
En ook als je afvraagt wie dan Nederlands is.
Ja, precies. Ja, dat ook nog. Ja. Ja, het is zo...
Taalgebruik,
ja, precies. Het is heel erg een soort van in een bubbel wordt er lesgegeven. En ik denk dat dat heeft gewoon heel veel gevolgen ook.
Ja.
Een bubbel, ja.
Ja, in een witte bubbel. Wat
in een witte bubbel, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
Oh, daar ga ik jou toe.
Nee, ja. Schoot iets door mijn hoofd, want het komt later.
Delen.
Nee, ik had zoiets van vak als economie of zo. Daar zit ook impliciet allemaal nog wel van dat soort. Van wat ik me ervan herinner. Van.
Ik wil iets vragen aan mevrouw Comfalius, meneer Reden en meneer Wijks. Wat betreft literatuurlijsten. Jullie hebben nu een heel mooi werk geschreven op zoek naar Papa Konders. We hebben Anton de Kom bij Slava Suriname.
Als jullie een leeslijst zouden mogen samenstellen voor middelbaar onderwijs of hoger, wat zijn werken waarvan jullie denken van dat mag echt niet ontbreken in deze conversatie over decoloniaal denken?
Frans van Hoog. Ik heb hem gelezen voor Anton dat ik Wijslaag heb gelezen. En het had een enorme hoe moet je dat zeggen? Invloed en ook qua gevoel. Maar ook zijn enorme moed. Zijn diepe analyse van de, zeg maar, de psychologische en psychoanalytische kant van het onderdrukt worden en zijn. Maar ook, ja, hij heeft tragisch, zo'n kort leven. Hè? Hij heeft zich in de Algerijnse bevrijdingstijd enorm ingezet en veel betekend ook. Dus zo'n man is ongetwijfeld.
Heb je het over Black Skin, White Mask?
Ja, maar ook Le Dernier de Terre, andere werken die hij geschreven heeft.
The Wretched of the Earth voor de Engelse. Ja,
dus hij zeker. Maar er zijn ook dingen, andere van andere Caribische schrijvers, C.L. James. Dus er zijn eigenlijk een hele reeks die eigenlijk dus niet voorkomt.
Ja.
En die ook, kijk, bijvoorbeeld met Dubois, zeg ik met z'n allen zeggen, Dubois. Er zijn bijvoorbeeld werken die zeggen dat hij een belangrijke, eigenlijk een baanbrekende betekenis heeft voor sociologie als vak. Nog steeds is het zo van als de Kanon, Durkheim, Weber, Tucker Parsons en verder. Dus nu is ook de vraag, oké, maar onderzoek dat, doe dat, maar dat gebeurt ook niet. Hè? Dus zo zou ik zou zo een alternatieve Kanon, en dat ga ik misschien ook doen, maken, zodat het in ieder geval beschikbaar komt voor de studenten, zeg maar, HBO vooral, denk ik. Maar ook voor de anderen. En dat geldt ook, bedoel, ook zwarte vrouwenschrijvers, schrijvers. Uit allerlei dingen, uit India. Dat is onvoorstelbaar, het is er. Het is er. Het is niet dat je zegt, ja, maar. Want soms lees je ook van, ja, maar. Dat dacht dan over. Van een van de redacteuren van de Volkskrant. Ja, maar wat is er dan? Maar waar gaan we het vinden? Tuurlijk is het er. Dus dat is ook een weigering om je echt te verdiepen, te zoeken, te willen weten. Ja. Dus je wil niet weten.
Ja. Mensen van de Volkskrant kunnen en heel vaak niet vinden. Ja.
Met presteren dat het als vanzelfsprekend. Ja. Dat het...
Weet je, dus
ik vind het ook erg dat je bijvoorbeeld geen Caribische schrijvers, dat je daar gewoon geen werken van kan vinden. Dus dat je ze niet toevallig kent en zelf op zoek
gaat. Mm-hmm.
Ja.
En dan, nou, ik noem bijvoorbeeld een Jan Carew uit Guyana. Maar ook vind ik het, ik zou het ook goed vinden als er bijvoorbeeld de Edgar Cayo, bepaalde werken uit de begintijd, als die gelezen werden.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, in feite was hij een Nederlander.
Mm-hmm.
Maar wat vreemd dat zijn werk dan niet op de lijst staat.
Mm-hmm.
Nou, kijk, als het gaat om een boekenlijst, dan moet ik me echt voorbereiden hoor. En in mijn boekenkast kijken en het allemaal weer noemen. Maar er is genoeg keus.
Mm-hmm.
En niet alleen uit Amerika, hoewel ik zeker vind dat ook Amerikaanse boeken gelezen moeten worden, omdat men een heel bijzondere strijd achter de rug heeft. Ik zat in een poëziegroep, dus dat zijn volwassenen, en de naam Angela Davis viel in een van mijn gedichten. En tot mijn opperste verbazing moest ik uit... Die mensen waarmee ik zat, daar zat hadden nooit van haar gehoord. Dan denk ik van, oké. Weet je, dus er valt nog veel te doen.
Ja. En misschien dat we zo'n een leeslijst kunnen samenstellen, een decoloniale lezen, want het is wel belangrijk. En u had het over W.E.B. Du Bois en Saudi Zandvliet, de initiatiefnemer van Afro-Nederlandse Studies, die vertelt ook altijd van, toen ik sociologie studeerde, was er volgens mij één pagina over Du Bois wat hij vertelt, en die wordt altijd overgeslagen. En dat is voor hem de reden geweest om te zeggen, ik start de vak Afro-Nederlandse Studies, dat mensen niet op zoek hoeven te gaan. Naar de geschiedenissen van de Afro-Nederlandse gemeenschap in het land waar ze wonen.
Mm-hmm.
Ja. Dat het beschikbaarder is.
Ja.
Ik ben niet zo'n literatuurlezer. Dat weten mijn vrienden en collega's en mede-activisten. Ik lees heel gericht.
Mm-hmm.
Maar ik wil toch één boek noemen. En dat is van iemand van onze eigen mensen. Zijn pseudoniem is Djehuti.
Mm-hmm. Oh, ja, ja, ja.
En hij heeft een boek geschreven. En dat gaat vooral over de geschiedenis van Afrika voor de slavernij. Ook heeft hij geschreven over de geschiedenis van de bijdrage van de Moren in Spanje, in Europa. En dat boek heeft voor mij ook een enorme bewustzijn, verbreding gegeven over. Toen ik het boek had gelezen, ik herinner het me nog, had ik het idee. We zijn gewoon, ik ben mijn hele leven gewoon opgelicht en de geschiedenis en de indruk van de wereld die ik heb gekregen is gewoon totaal verknipt, omgedraaid en gelogen. Dat gevoel kreeg ik toen ik dat boek las. En ik dacht, dit is ons van Surinaamse afkomst wetenschapper in Nederland opgeleid die dat heeft geschreven. En ik denk gewoon in het kader van het geschiedenisonderwijs, want kijk, zwarte mensen, maar ook, weet je, mensen van kleur, die kunnen enorme trots en waardigheid ontlenen aan de verworvenheden van Afrika voor de slavernij. En deze eigen man, Djehuti, die, weet je, ik zou dat ook echt op zo'n lijst zetten.
Ja. Misschien omdat zij film gaat studeren, heeft hij André, heeft hij misschien nog één film of documentaire die ook een beetje in die categorie valt van Mind Blown.
Dat is nog de regisseurs, de namen.
Ja.
Ja, een beetje overvallen, weet je. Opeens krijg ik een blackout.
Nee,
of
niet zo. Erg.
Nee, er is heel veel. Er is gewoon heel veel.
De Roy. Ik denk dat jullie moeten kijken naar het werk van Felix de Roy. Het is ook weer zo'n voorbeeld van iemand van hier, oorspronkelijk van Curaçao.
Ja.
En Suriname, geloof ik, die ouders. Maar hij is echt een van de eerste die films ook maakte. Speelfilms, maar ook kritische. Hè?
Ja.
Een kritische spiegel voorhouden. En exposities.
Zwart. Ja, dat was baanbrekend.
Dat is niet eerder gebeurd. Dus Felix de Roy is, die moet weer naar boven gehaald worden.
Cindy Kersenborn, die ook een hele mooie documentaire heeft gemaakt.
Ja, Cindy Kersenborn.
Helaas.
Ja, die heeft over onze eigen kunstenaars en schrijvers. Er is één, in een brede kader, toch één film. En het is gewoon een gruwelijke film. En niet iedereen kan er tegen. Maar ik vind dat het voor het eerst is dat in een speelfilm de gruwelijkheid van de slavernij. En al is het maar één keer, maar dat moet ook op film verbeeld worden. En dat is 12 Years a Slave. Het is echt. Weet je, er zijn een heleboel films over slavernij die ook heel aangrijpend zijn, maar ik vond deze toch echt op een jeje niveau, om het zo te zeggen, het verbeelden.
En wat was het specifiek over deze film waarvan u dacht, dit is nog nooit eerder, dit heb ik nog nooit eerder zo gevoeld?
Weet je, vaak in films, hoe moet ik het zeggen, in slechte films zijn karakters eendimensionaal. Worden ze beter, dan worden ze tweedimensionaal. Worden ze geweldig, dan worden het driedimensionale karakters. Waar je gewoon je helemaal mee, weet je. En dat was het bij deze film.
Weet je kunt identificeren.
Waarin je in optima forma de menselijkheid voelt van de karakters. Weet je? Ja, en ja, zo kan ik het op dit moment zeggen.
Zona, is er een film waarvan jij denkt van, die film zou ik graag, vanuit een decoloniaal perspectief, die heeft mijn wereld veranderd? Echt over, over slavernij? Of over kolonialisme, een film over, die je beeld van de geschiedenis heeft veranderd?
Nou, ik had laatst dus die documentaire
13th heet hij.
Oh, van Eva de Vornay?
Ja. Ja,
dat is het goede antwoord, toch? Ja, ja.
Groot fan. Dat was echt een eye-opener voor mij ook. Omdat gewoon ook dat soort van... Ja, het is wel Amerika, maar in principe geldt het ook wel voor Nederland in bepaalde mate. Maar het was heel erg soort van dat lijntje van na de afschaffing van slavernij. En dan wat er daarna was gebeurd met nou, eigenlijk onze maatschappij ook. En wat er daarna was gebeurd en hoe dat effect had gehad ook. En dat is echt iets waar je bijvoorbeeld ook met geschiedenis niet over leert. Dan is het gewoon van, oh nou, de slavernij was afgeschaft en dat was het toen. Had niemand meer een trauma blijkbaar. En nou ja, toen was het weer goed. En ja. Ik denk met die documentaire was echt een eye-opener daarvoor.
Ja, het is wel interessant wat je aanstippelt, dat ja. al die geschiedenissen eigenlijk met elkaar verbonden zijn.
Precies.
In plaats van dat het allemaal geïsoleerde
dingen ja, zijn. Zeker. Ja.
Ja, het is voor de verre toekomst of zo, maar ik... Een film die nog gemaakt moet worden is. een film over de Nederlandse mensen van Afrikaanse afkomst. Hoe zij als mens dat racisme ervaren en hoe zij dat overwinnen. En het doel van zo'n film zou zijn om de jongere generaties daarna als rolmodellen te dienen. Ja. En te inspireren en ze tools te geven hoe daarmee om te gaan, want die film bestaat nog niet.
En kijken naar de tools die ze al zelf hebben ontwikkeld.
Ja.
Dat vooral ook.
Ja. Ik vind dat de grote opgave van de zwarte filmer in Nederland.
Maar daar hoort u ook bij.
Ja, film. Hoor ik ook bij. En het zit ook in mijn hoofd en het staat op mijn agenda. Maar ik geef het, weet je, het is only my thing. It's the new.
Is het die film over zwarte mannen?
Maar ja, ja.
Want het woord mannen heb je niet laten vallen.
Nee, bewust, no? Nou, maar goed. Dat is één kant, maar er zijn natuurlijk ook zwarte vrouwen. Daarom heb ik het bewust
Want welke film, mevrouw Convalius, liefkozend Stine genoemd door uw medestrijders? Ze gaat een vraag aan ons stellen. Het is een hele... En ze weet, ik weet niks van films. Ik onthoud geen films.
Nee. Ik ook niet.
Maar we genieten wel. We gaan erop gaan samen. En die bellen.
Literatuur.
Maar mevrouw Convalius, door uw medestrijders liefkozend Stine genoemd. Mm-hmm. Stel, u heeft, wat ik altijd graag noem, Black Panther budget, alles is mogelijk. En u zou een film mogen maken over decolonialiteit en de Afro-Nederlandse gemeenschap. Welke richting zou u een beetje op? Welke film gunt u ons?
Misschien gun ik jullie een film die niet gaat over decolonialiteit. Maar een film die breekt daarmee. Dus in de... Ik zit toch meer aan een speelfilm te denken. En waarin mensen van kleur, zwart, Afro-Nederlands, dat ze hun leven inrichten zoals zij dat zouden willen en kunnen. Dat zij vormgeven aan de manier waarop ze opvoeden en hoe ze de kennis van hun voorouders meenemen erin. Dus eigenlijk dat wil ik zien. Niet per se een documentaire of een discussie over, maar een
verbeelding van het leven.
Een verbeelding van het leven, maar dan echt vanuit de anticoloniaal perspectief. Ja, ja. Want we moeten ook
dat herkennen, ja.
Met
in,
waar
ja.
zijn we tegen, maar ook met, maar waar ben je voor? Ja. Dus ik ben een beetje in die richting aan het denken. Zo, on the spot.
Precies. Meneer Wijks, zelfde vraag voor
nou, u. Ik vraag me hierbij aan, want het gaat ook om van dat je gezamenlijk ook nieuwe werelden creëert en leeft. Want anders is het heel lastig, want dan blijf je in het andere zitten. Hè? En, er zijn, en wat mooi is natuurlijk, ik ga altijd uit van wat is er al? Er is natuurlijk al veel mensen proberen, hebben hun eigen kleine praktijk, hoe ze dingen doen. Weet je? En dat zou mooi zijn als dat, en daar ben ik ook voor een speel van niet een documentaire, in het leven met al zijn gedoe en zijn moeilijke dingen en momenten inderdaad zichtbaar wordt. Want dan herkennen kan je ook in herkennen. En anders is het al gauw iets van, oké,
Dus meer, meer de kracht. Dus
meer de kracht, ja. De kracht. De kracht, ja. En ook de kracht van kwetsbaarheid daarin. Ja. Zonder dat het slachtoffer is, dat mag ook geen probleem, maar die, die kracht te laten voelen en te ja, kijk, we zaten in de foyer, hè, en we zagen dat, dat nieuwe nummer van Wemmer en zo. Ja,
maar... Dit hier, Roy.
Ja, juist. En dan zie je op de voorkant, dus wat ik geweldig kop vind, is van de man, die jonge zwarte mannen helpt verlossen van hun pijn.
Wel die
Nijlhorst. Dus ik bedoel, dat meenemend, maar ook meenemend van de vrouw die ontdekte, durfde om gelukkig te zijn. Hmm. De zwarte, met de man die dat. Dus het de hele traject met alle vallen en opstaan en moeilijke dingen en twijfels en wat er om je heen gebeurt. En ja, dus de hele, die hele odyssee naar iets wat we niet weten wat het is, maar wat we voelen en zien en levend is geworden. Ja,
durf te verbeelden van dat.
Ja, ja. Mm-hmm. Verbeelding.
Ja. Ja. Ja, ik hield vroeger, dit is ja, heel erg van Barbie films. Niet dat dat zo interessant is, maar heel veel van tekenfilms en ik zou graag een soort van Atlantis verhaal willen, dus het, de onontdekte stad. En dat daar dan al miljoenen jaren gewoon nog een gemeenschap leeft. Niet een soort Wakanda. maar wel een soort ja, mystiek verhaal onder water en onder water kunnen ademhalen, dat soort visuals.
Mm-hmm. Maar geen Wakanda zijn?
Nee, geen Wakanda.
Expliciet geen Wakanda?
Oké, okay. Het is mogelijk om zwartheid voorbij Wakanda te verbeelden.
Oh, ja. 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 Maar ik vond het gewoon een interessant
even voor mijn begrip Atlantis, dan denk ik toch aan dat gebied wat verloren is gegaan. Vol kennis waar men spiritueel zo sterk is dat men als het ware een steen alleen door te denken zou kunnen veranderen. Ja. Is dat?
Nee, ik denk meer. Ik denk dat het meer gaat over hoe je een maatschappij opnieuw kan creëren of kan uitvinden. Niet het oude verhaal, maar een soort Atlantis verhaal. Iets dat zich onder water bevindt, waardoor je op een andere manier met onze zintuigen kunnen omgaan en op een andere manier leren samenleven als dat meer één is met de natuur of zo, denk ik meer. Dat soort beelden.
Great.
Ja.
Diepere
spirituele. Ik hoop op, dat, op een goede beurs.
Ja, ik denk, ik zou eigenlijk hetzelfde als wat er inderdaad net al werd gezegd, van dat je dan iemand van kleur inderdaad laat zien, maar dan echt in zijn of haar kracht. Dat is denk ik echt het belangrijkste, om een soort van te laten zien van oké, zo kan het ook. Of zo, daar willen we naartoe werken. En ik denk, nou, ik had trouwens laatst ook een idee. Dat dacht ik, zou het best wel grappig zijn om het precies helemaal om te draaien. Dus dat je dan, net zoals die film waar wij het eerder over hadden, van Je ne suis pas une homme facile, daar hebben ze dus de man-vrouw rollen omgedraaid. Dus dan moeten mannen moeten dan hun benen scheren, vrouwen, dat zijn vooral de baas en zo. Ik dacht, het lijkt me best wel grappig om dat soort van dat beeld te zien, maar dan met kleur omgedraaid. Dus dat je dan echt de stereotypes verandert dan compleet in je hoofd. En dan denk ik ook, dan heb je bijvoorbeeld heel veel bij WTC of zo. Als je daar langs loopt, zie je waarschijnlijk alleen maar mensen van kleur lopen. En weet je wel, dan zie je misschien een bedelaar die dan een witte man. Of, dat zou een heel ander beeld zijn.
En ik vind het zo typisch. Ditzelfde idee.
Ja? Yeah?
Had ik, dus waarschijnlijk al 20 jaar geleden.
Oh.
Nee, maar eigenlijk... En ik ging uit van een zwart kind in Nederland dat wakker wordt 's morgens, de tv aandoet en alleen maar zwarte karakters en programma's die, en af en toe een wit personage in een hele stereotype rol af van gierigheid of gewassen of nee, maar om het helemaal af.
Dat is wel heel erg opgedraaid.
Ik vind het typisch dat je dat
zo maar volgens mij is er een serie, er is een televisieserie op BBC.
Oh echt?
Oh. Ja, ik ga de naam even weer...
En het wordt veel gedaan in beelden de kunst ook.
Ja, precies.
Zijn er iets over?
Nee, dat het veel gedaan wordt in beeldende kunst. Ook de, bijvoorbeeld de historische beelden die dan omgedraaid worden.
Maar los van die historie is natuurlijk het zien van die representatie omgedraaid ook wel heel heftig. Ik was in Ghana was ik een keer bij een televisiestudio. Allemaal zwarte mensen in de redactie, in de nieuwsredactie, overal. En ik had me helemaal niet gerealiseerd dat dat heel erg tegen een bepaald beeld wat ik van de media had. Eigenlijk werd ik daar dan toepas van wakker. Van, god, hoe kan dit bijna? Terwijl dat heel normaal is. Maar alleen al zo'n beeld omdraaien, dat deed bij mij al zoveel. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je dat een hele film volhoudt.
Dan merk je ook van in hoeveel aspecten van de samenleving eigenlijk gewoon dingen zo scheef zijn.
Ja, en waarvan, hoe we ervan uitgaan dat we in sommige dingen niet gerepresenteerd zijn. Ja. Tenminste, dat had ik.
Oké. Hetzelfde vraag aan jou dan met Black Panther Budget. Wat zou je maken?
Ik zou een hele zoetsappige, romantische film maken. Gewoon het alleen maar... Bijna, hoe heet die slechte films? Notting Hill en dat soort dingen. Oh, zo'n niveau. Gewoon, het gaat in tegen alles wat ik leuk vind eigenlijk. Maar ik zou het wel eens willen zien. Gewoon een liefdesverhaal tussen twee zwarte mensen. Zonder politie. Zonder wat voor een trouble dan ook. Maar gewoon zoals het ook kan zijn. Eigenlijk een beetje zoals u zei. Alleen dan heel erg op liefde gericht. Ook. Een beetje als tegenbeweging tegen Queen and Slim.
Eens. En jij? Ik ben benieuwd wat jij zou maken. Ik
twijfel tussen twee dingen. Ik hou heel erg van de alledaagsheid van Blackness. Het is gewoon een liefdesfilm die inderdaad nergens over gaat. Verliefde mensen op het restaurant en niemand heeft het over zwart zijn in zo van de gepolitiseerde zin of de politie komt ergens. Niemand gaat dood aan het einde van de film. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Maar ik ben ook een hele grote fan van heistfilms. Dus films. Ik moet altijd lachen om. Films waarin mensen banken of andere hele grote gebouwen overvallen. En dus een film als Set It Off. Waar wel mensen volgens mij doodgaan op het einde. Als ik de film goed. Geen spoilers. Maar gewoon het idee. Ik wil gewoon een team van hackers zien. En dat zijn gewoon super toffe zwarte vrouwen. Dat zou ik liefst willen zien. Die ergens binnen denderen, een museum leegroven. Maar zonder dat het meteen. Ik wil gewoon acties zien met black people in the center. En geen Wakanda vacation. Dat is wat ik het. Dus naast de alledaagse liefdesfilm. Wil ik gewoon een zwarte vrouw zien. Dark skin met cornrows. Die uit een auto springt. Een bank binnenrent. En de boel leegtrekt. En gaat schuilen ergens. En die gewoon wint. En
laat ze gewonnen worden.
Dat
ze
wel winnen.
Dat
was toch.
Ja, ze
moet
sowieso winnen.
Natuurlijk moet ze winnen. Bonnie
en Clyde.
Ja, Queen of Slims. Ja, nee, in mijn film niet. In mijn film is de laatste shot dat ze ergens op een strand zit en jollof eet en gewoon chill. Dus ze heeft gewoon gewonnen. End of the movie.
En dat gestolen geld ligt op die bankrekening.
Ja, maar is het gestolen of is het een soort van reparations? Van de bank aan hun geld liggen.
Kijk, toch, er was toch die in het museum geweest is en die dingen heeft ze eruit gehaald. Dus dan is er inderdaad van, god, hoe wordt erop gereageerd, maar welk normatief principe zit onder die reactie.
Want er kwam, op wat betreft het Afrika Museum bijvoorbeeld, was een statement van een museummedewerker die inderdaad twijfels daarbij trok van, maar wie zijn dan deze mannen en mogen zij wel? En dan ging ik, save that energy om te verklaren hoe je überhaupt in deze stukken komt. Mm-hmm. En dan kunnen we misschien een beter gesprek met elkaar voeren. Al dan niet met de beelden in onze broekzak. Hey, ik denk dat we bijna aan het einde van de aflevering zijn.
Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook.
Misschien dat we nog even een rondje kunnen doen met waar we jullie kunnen volgen. En jullie updates kunnen lezen. En dan beginnen we aan de rechterkant.
Oké. Je kan ons op Instagram volgen op @zetjein is het. En daar geven we ook een soort van tips voor wat leraren en ouders nu al kunnen doen of kunnen laten zien. Of kinderboekjes, podcasts, films en allemaal van dat soort dingen. En er komt misschien nog een Facebookpagina, maar die is er nog niet. Dus ik zou het voor nu gewoon bij Insta laten.
Als je iets van mij wil lezen of luisteren, dan kan je naar mijn Instagram kijken. Dat is mijn voor- en achternaam. En dan meestal is er een link in de bio naar het meest recente werk.
En je staat op Read My World ook?
Ja.
En zus en zo?
Ja, op 9 en 10 oktober. Op vrijdag tijdens het, kan je een soort van avondeten. Dan heb je allerlei performances. Heel kort in 2 rondes. En op zaterdag tijdens het Zus en Zo Festival over solidariteit. Dat is zaterdag 10 oktober in de avond. Nice. En volgens mij is Simone daar ook. Iets in de middag.
Klopt. En mevrouw Kompfali is volgens mij ook geweldig. Los op mensen. Waar kunnen we dingen van jullie zien, lezen? Nadat we allemaal natuurlijk op zoek naar Bamakoenders hebben besteld.
Op dit moment hebben we zitten wij ook in de tentoonstelling van de Black Archives. Hè, over 100 jaar Suriname. Of Surinaamse strijd. Ik weet niet precies hoe het heet, maar wij zitten erin. En verder kan André misschien aangeven. Wij hebben wel onze archieven zo'n beetje, niet zo'n beetje, gewoon gearchiveerd. Ze moeten nog meer toegankelijk gemaakt worden voor anderen. Maar we zijn dus met dat voorbereidingswerk bezig. Ga je daar even
We hebben, laten we zeggen, we hebben een groot deel van ons archief ondergebracht bij het IISG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam-Oost. We hebben alle publieke publicaties, dus alle kranten in die meer dan 20 jaar actie hebben we gedigitaliseerd. En die zijn publiekelijk toegankelijk en te krijgen. Maar alle interne notulen en dat soort dingen zijn er ook. Ze zijn ook al redelijk gesorteerd. Maar die zijn niet toegankelijk, omdat we zelf nog helemaal inzicht. Het is zoveel dat, en een heleboel zijn we ook zelf vergeten en zo, maar, en weten we ook niet. Maar we moeten het zelf eerst nog goed helemaal doorgronden. Maar het is ook zo dat als mensen, ik heb er nu weer één, toegang willen tot dat archief, kunnen ze het alleen door toestemming van ons. Ja, maar in de praktijk is het toestemming van mij. En ik zeg altijd, ik wil eerst een face-to-face ontmoeting met die mensen. Waar ga je het voor gebruiken? En vaak blijkt gewoon dat ze uit die kranten genoeg hebben die ze kunnen krijgen voor wat ze ermee willen.
Hoe vinden ze het?
Op de website van het IISG.
En dan kijken ze bij Lozon.
Nou, het heeft anders. Nu heb ik iemand die is bezig met migratiegeschiedenis van Surinamers. En dan komt ze daar ook terecht bij Lozon. Mm. En dan stuurt het ISG een verzoek naar mij, die en die wil toegang tot het archief. En dan zeg ik, first a face-to-face, this is my phone number, she can call me for an appointment.
En als wij nou enige ondersteuning bieden bij het verder uitwerken van de zaken, mogen we dan misschien met Project Diaspora een digitale tour met jullie opnemen door het archief?
En wat bedoel je?
Dat jullie iets meer vertellen over wat er in het archief te vinden is. Eigenlijk dus een soort museum / archieftour.
Interessant.
Bij wijze van audioboek.
Ja.
Dus je neemt nummers van, van de krant, bijvoorbeeld Roma. Zeg hier, kopje zus en toen was dat. Dan gaan we verder.
Een stukje van ineens, het BSV-blad. Want van Surinaamse vrouwen.
En dan zo vertel je het verhaal via de stukken.
Het is dus een vertellend archief.
Een vertellend archief.
Ja.
Klinkt als een mooie reeks.
Ja.
Dit was Project Diaspora voor deze keer. Hartelijk dank Roy Wijks, Ernestine Komvalius, André Reder, Sona Sumbunu en Pelumi Adeyumo voor jullie fantastische bijdrages, anekdotes en inzichten. Deze aflevering klinkt zo mooi vanwege het harde werk van onze collega Mico van Zalingen van het Belmer Park Theater en Marcelino van Callias van productiehuis La Femme. Bedankt voor het luisteren.
Mevrouw Komvalius, waar kunnen we uw zaken nalezen? Werkende oma, er is een blog, er is Instagram. Maak een beetje promotie.
Nou, Facebook is genoeg hoor. Ja. Mijn naam, Ernestine Komvalius, Facebook, I'm there. Ik ben weliswaar ook op Instagram, moet ik toegeven. En ook... ja, al ben je 65 plus, kan je ook twitteren. Dus ik twitter regelmatig.
Perfect twitteraar.
Dus, je kunt me vinden.
Opperhoofd Bonnie en zijn volgelingen werden door de witte op Arukou, een eiland in de Marowijnen, aangevallen. Welk dorp door de onderhoofdman van Bonnie, Askaan, aan de witte verraden was. Met ons duimige dapperheid wierpen de marons van Bonnie zich in de hitte van het gevecht. Maar zij moesten tenslotte wijken. Een groot gedeelte van deze opstandige troepen ontkwam, doch de kracht was gebroken. De marons werden nu verstrooid, terwijl ellende, kommer, hongersnood en de voortdurend hen achtervolgende kogels der witte voortaan het deel deze stoere helden waren. De machtige en dappere aanvoerder der marons had nu de samenhang van zijn eens zo gevreesd leger verloren en zij, die ijverig aan het verraad van Bonnie hadden medegewerkt, ontvingen hun loon voor de trouwe diensten aan het Hollandse koloniaal regime bewezen.
Bij de overrompeling van een der laatste benden werden 20 marons gedood, waaronder Bonnie, Cormantijns, Kodjo en Paeje. Zij behoorden tot het gespuis, zoals destijds de witten de marons noemden. Maar voor ons zijn en blijven zij helden. Surinamers die hun waardigheid van aanvoerders door dapperheid en deugd verworven hadden. Vechters voor de rechten en vrijheid der Surinaamse slaven. Baron, Bonnie, Joli Coeur. Uw beeltenissen blijven in onze harten behouden. Gij zijt van ons.